onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 86 en daarvan het vierde vers. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Psalm 86, vers 4. De vragen 40, 41 en 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwig leven. Tot zover. Wij gaan gemeente eerst zingen uit Psalm 31... de versen 12, 15 en 16. Wij lezen gemeente van Simpson dat hij in zijn dood meer vijanden verslagen heeft dan tijdens zijn gehele leven.
U kent de geschiedenis, we hebben er met rode oren naar geluisterd wanneer de juffrouw of de meester op school de verhalen van Simpson aan de orde stelde. En we zien hem staan met uitgestoken ogen onder die zuilengalerij met die machtige handen waarin die spieren zich spanden om zo de hele zaak in elkaar te gooien en de Filistijnen in de dood te brengen. Kostte zelf hemzelf ook zijn leven. Dat is een machtige daad geweest van Simpson. Daad die ook veel vragen oproept waarop we nu niet ingaan. Maar als er van één gezegd kan worden dat hij in zijn dood veel mensen verslagen heeft, dan is het van de Heer Jezus Christus. Want in zijn dood is zijn gehele kerk met hem gestorven en begraven. Daar komen we straks op terug. En dat is een schare die niemand tellen kan. Terwijl het bij Simpson nog wel te tellen was. Zover gaat Christus Simpson te boven. Nu wordt hier gevraagd, waarom moet Christus of heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Je zou haar zeggen, kan het niet met iets minder toe? Denk aan het bloed dat druppelde bij de besnijdenis. Denk aan zijn geesteling en zijn doornen kronen, niet te vergeten aan zijn worsteling onder het recht Gods in Gethsemane's hof. Maar nee, daar staat dat Christus zich moest vernederen tot in de dood. Waarom? Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. En dat er niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Dan stuiten wij weer gemeente op dat geheimzinnige moeten. Telkens tegenkomen dat Christus ook zelf van zijn lijden en van zijn sterven en opstaan zegt, dat het allemaal moest gebeuren, moest vervuld worden, moest omdat het hem opgedragen was, moest omdat hij zichzelf vrijwillig daarvoor beschikbaar stelde, moest vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Die trekken de catechismus er hier uit. Maar het is nog veel complexer, het is nog veel voller, moest. Vanwege de doodstaat waarin wij terecht waren gekomen moest. Vanwege de liefde Gods, want als wij iets moeten, dan is er iemand die achter ons staat. Iemand die het over ons te zeggen heeft. Maar wie zou zulke godslastelijke dingen op God willen overbrengen? Dat er van buitenaf op God druk zou zijn uitgeoefend, dat moest. Daarom zeg ik, gemeente, dat moeten is raadselachtig. Want dat moeten kunnen wij niet verklaren, kunnen wij niet in begrippen onderbrengen. De catechismus schrijft hier en daar een van de deugden Gods en terecht, daarover straks. Maar laten we eerst eens even zeggen, wat is het toch een wonder? Dat God zegt het moet. Dat Christus zegt het moet. Dat de Heilige Geest zegt het moet. En dat niemand buiten die enige, drie-enige God zegt dat het moet. Dat is dus een moeten uit God zelf. Dat zomaar uit Gods hart is opgeweld. Dat is dus een wonder. En dat verdient onze bewondering. Het is niet alleen een moeten van zijn toorn, maar het is ook een moeten van zijn liefde. Onbegrijpelijk. Onbegaanbaar. Catechismus noemt dus de gerechtigheid en de waarheid. De gerechtigheid zal hier ongeveer betekenen gemeente God in zijn recht. Dat wil zeggen dat God dus zijn eigenschappen niet alleen heeft, maar dat hij zijn eigenschappen ook is. De Heere God had gesproken ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het was geen logische dreiging, zoals een vader of een moeder die aan de slappe kant zijn en als je dit doet, dan zal ik dit. Maar ze doen nooit wat. Maar als God iets spreekt, dan zit dat aan God zelf vast. God spreken, dat is God zelf. Gods gerechtigheid, dat is God zelf. Gods recht, dat is God zelf. Hadden we dat altijd maar bedacht. We zouden minder gefilosofeerd en getheologiseerd hebben en meer gepraktiseerd. Want daar gaat het toch om, gemeente, want inderdaad de doordenking van de dingen mag, maar met maat. De beoefening is veel belangrijker. God zelf in zijn recht. Nu hebben wij voor de dood gekozen, dat is dat. We bevestigen dat nog elke dag. En nu voert God dat vonnis ook uit. Zijn toorn komt in werking. Daar hebben wij het een van de laatste keren over gehad. Je zou dus kunnen zeggen, God is niet veranderd, maar wij zijn veranderd. God is niet van standpunt veranderd, maar wij. Die gerechtigheid gaat gepaard met de waarheid, twee handen in elkaar. Zoals in een ander verband op ons kerkzegel in Zoetermeer twee handen elkaar grijpen en vasthouden. Zo is God in zijn gerechtigheid of in zijn recht niet anders dan in zijn waarheid. Met andere woorden, dat zijn waarheid, zijn betrouwbaarheid, zou je haast zeggen, ook eist, weer dat binnen goddelijke eisen, dat met deze woorden van God ernst gemaakt wordt. Want de duivel had gezegd ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge niet sterven, maar uw ogen zullen opengaan en gij zult als God zijn. De gemeente, daar hebben wij God tot een leugenaar gemaakt. Nu zagen wij dat Christus die hele weg als plaatsvervanger, als plaatsbekleder is gegaan. Heel de weg. En nu zegt de catechismus, er kon niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Kon niet anders. Dat zegt Christus zelf. Het moet. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En nu hebben wij niet zo meesterachtig tegenover de Here te gaan staan, maar vol ontroering en vol verbazing hem na te spreken, het moest. Dat wil zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus Christus de hele weg van de eerste Adam is gegaan. Alle fasen van die weg heeft afgelegd. En zal hij ooit zijn volk weer inzetten in het leven, dan moest hij de weg des doods, die afgaande weg van Adam de eerste, gaan. Zou er ooit weer sprake zijn van leven, dan moest hij zijn leven uitgieten in de dood. Dat is zijn betuiging. Dat is zijn gehoorzaamheid. Dat is dat hij plaatsvervangend daar staat waar wij behoorden te staan. En als dan van velerlei zijden in het verleden en soms ook in het heden gesmaad wordt en gezegd dat is een bloedtheologie, God wil bloed zien, is dat niet alleen godslastelijk, maar ook onwaar. Want God wilde niet in de eerste plaats bloed zien, hij wilde het leven van de mens terug hebben. Daarin is ook zijn bloed. Want het leven vloeit weg met het bloed. Dat is u net zo goed bekend als mij. Dat wil dus zeggen dat die gesmade bloedtheologie altijd vertoond heeft dat Christus gehoorzaam is geworden. Tot in de dood. Zich vernederd heeft tot in de dood van het kruis. En dan zien wij dat Christus zelf kiest, zie ik ook. Rood dat hij geperst wordt. Hoe word ik geperst? Totdat ik alles heb volbracht. En als we ergens in een brandpunt al de deugden Gods zien opgeluid, zien stralen, dan is het op Golgotha. Daar schuiven wet en evangelie ineen. Daar ontmoeten ze elkander gerechtigheid en waarheid. De vrede en de waarheid geven elkander een kus. Al Gods deugd worden hier zo opgelast, zo verheerlijk, dat wij er alleen maar van stamelen kunnen. Dat is, gemeente, de zin ook van deze vraag en van dit antwoord. En dan valt het ons op dat als Abraham zijn zoon Isaac gaat slachten en hij met zijn mes klaar staat om zijn enige zoon te doorsteken, dat God een ram in de plaats van Isaac geeft. Maar als God met zijn zoon gaat richten, dan is er niemand die voor hem in de plaats gaat staan. De borg had geen borg, de plaatsvervanger had geen plaatsvervanger, maar hij heeft gelezen uit de schrift dat hij was het lam Gods. Hij, de zoon van God, die een oneindige schuld met een oneindig offer zou wegdoen. Het eerste. En tweede is wat gevraagd wordt: waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Dat betekent, gemeente, dat hij niet, zoals wij het de vorige keer zagen, aan het vloekhout is blijven hangen. Dat mocht niet. Want een gehangene, dat zagen wij, is gode een vloek. Hij moest voor de ondergang van de zon van het hout worden afgenomen en in het graf worden gelegd, want anders was het hele land ontheiligd. Zijn vrienden Nicodemus en Jozef van Arimathea, de tegenwoordigheid van de vrouwen, hebben hem grafwaarts gedragen en gelegd. En nu wordt hier gezegd dat zijn begrafenis een betuiging is. Een verkondiging. Waarvan? Dat hij waarachtig gestorven is. Dat was ons bekend. Want de hoofdman aan het kruis neemt het zekere voor het onzekere. En stoot zijn speer in zijn zij. Johannes betuigt het dat er bloed en water uit zijn zijde kwam. Dat is dat hij waarachtig gestorven is. Paulus vindt het een van de kernen van het evangelie als hij in Korinthe zegt: ik heb van de Heer ontvangen en ik betuig dat ook in de heilige overlevering, dat Christus gestorven is voor onze zonden en op naar de schriften en dat hij is begraven. Gemeente, dat moet dus volkomen zekerheid onder ons hebben. Dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. En let op dat woordje naar de schriften. Gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten. De buik van de vis, alzo zal de zoon des mensen zijn, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Gemeente, zo zien wij de levensvorst door de dood omklemd. Zien wij het leven door de dood omgeven. En wat is dat een vernedering voor de borg, voor Jezus Christus geweest. Dat hij de weg is gegaan van alle vlees. Wat is het voor u en mij een vernedering dat ons lichaam te zijner tijd wordt weggedragen, als dat tenminste nog gebeurt, dat we een eervolle begrafenis krijgen. Dat ons lichaam wordt weggedragen en wij geen zelfbeschikking meer hebben. Meende, in het kille graf, zo zingt het Oude Testament ons voor, zingt niemands Gods lof. Voor het kille graf is een huivering door al wat leeft heen. En die smaad, die vernedering, heeft Christus op zich willen nemen. Hij is ingegaan in het graf, in ons graf. Daarmee heeft hij ook één dag de ongerechtigheid, de zonde weggenomen, is de vloek van deze aarde voor zijn kerk weggenomen, weggedragen, begraven, zodat God er nooit meer op terugkomt, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Komen daar nog op terug bij een van de volgende vragen een andere keer. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat zijn vloek met hem meegaat het graf in. Dat de zonde die hij in zijn vlees gedragen heeft met hem meegaat het graf in. Dat ze er nooit meer uitkomen. Dat God de Vader die schuld en die vloek en die zonde heeft begraven. Gemeente, dat is wat. Dat wanneer wij iets begraven, al houden wij er nog zoveel van, dan zeggen wij het kon niet dan. Niet te hap. En nu gaat God in zijn zoon de schuld van zijn hele kerk begraven. En als we iemand begraven, dan zien we hem of haar niet meer. Dat is een verdriet, dat is een smart. Maar als God de Vader zijn zoon begraaft en in zijn zoon de schuld begraaft, komt hij er nooit meer op terug. Dat is wat. Dat hij die schuld heeft begraven. Daarom lazen wij in Romeinen 6. En in Romeinen 6 staat machtig veel. Dat reeds op aarde geldt. Van de christenen houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar golde levend zijt geworden in Christus Jezus. Waarop? Omdat gij met hem begraven zijt door de doop in de doop. Dat is de zaak van het sacrament. Met hem begraven. Gemeente, dat moeten we ontdekken. Hagar. Een keer aan dwalen met haar zoon in de woestijn, u weet dat wel. Ze kon nergens een fontein ontdekken. En toen ze daar lag, klaar lag om te sterven, toen opende God haar ogen dat er vlakbij haar een fontein was. Er liggen hier misschien ook, geestelijke wijs gesproken, wel mensen naast hun graf, die zeggen hoe lang nog. Maar niet alleen in de tijdelijke zin, maar dat ze zeggen ik lig ernaast. En dan ligt dat graf van Christus er vlak naast. Dat onze ogen daarvoor open gaan. Dat God niemand van zijn ellendigen in het graf stopt. Tenzij hij de ogen opent voor Christus begrafenis. Voor de begrafenis van de Zoon van God. Gemeente, wat is dat een geweldige zaak. Want wij moeten de dood sterven, sterven zeggen wij in gewoon Hollands. De Hebreeuwse taal is in het Nederlands overgegaan, de dood sterven, maar dat doet nou verder niet ter zake. Wat een geweldige zaak, dat die dood naar alle zijden is doorgedrongen. Dat wij het leven hebben verbeurd. Moet eens even bij stilstaan. Wat dat zeggen wil. Dat wij het leven hebben verbeurd. Bent u daar wel eens achtergekomen? Dat de aarde u draagt. Dat God u draagt. En dat u zegt het is toch een onbegrijpelijk wonder. Dat ik er nog ben. Want ik heb het leven verbeurd. Meende, dat is nodig om te ontdekken dat graf van Christus dat in de prediking midden onder ons wordt gesteld. Want deze gekruisigde levensvorst gaat bloeien in onze vloek en ondergang. Hij gaat, zijn dood gaat ons alles betekenen. Wanneer wij verstaan dat we het leven hebben verbeurd en de dood hebben verdiend. En dat hij dat in onze plaats heeft gedaan. Hij heeft zijn leven uitgegoten. En hij zegt tot mensen die hun hele leven met vrees voor de dood worden voortgedreven. Vrees niet. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Mensen met een schuldig hart, Mensen met een verloren leven. Mensen die failliet gaan. Het rantsoen is betaald. De losprijs is door Christus gebracht. Hij is met de zonde in het graf gegaan. Dat is het evangelie dat uit de grafkuil, dat uit de begraafplaats omhoog springt. Hij leeft. Beloven wij dat? Gemeente, Jezus zegt dat tot Martha. En hij zegt op een andere plaats, wie in mij gelooft, zal leven ook, al ware hij gestorven. Wat is dat een onuitsprekelijke wereld, wanneer de Heilige Geest ons hart opent voor deze Christus aan het kruis, in zijn graf en in zijn opstanding. Want wie heeft er nu ooit gehoord dat een gekruisigde en een gevloekte in zijn omhelzing, in de omhelzing van het geloof, een fontein wordt van water dat springt tot in het eeuwig leven? Toch is het zo. Bent u erachter gekomen dat de vloekdood van Christus en zijn begrafenis twee zuilen zijn onder uw eeuwige redding? Meent u, dan wordt zijn dood ons kostelijker dan ons eigen leven. En behouden van ons leven, zit u eraan vast. Maar zijn dood is zo doorslaggevend, ook vanavond, dat wij het kostelijker vinden dan ons leven. En dan gaan we die dood ook verkondigen. De avondmaalstafel en in de weken die daar weer op volgen. Doe dat tot mijn gedachtenis. En verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat is, gemeente, dat we in de oefening worden gezet. Dat de geloofsinhoud ons wordt verklaard. Dat het mijnen des geloofs, dat wil zeggen het mijn verlosser zegt, mijn zaligmaker, mijn redder, mijn goel, dat, gemeente, de allerzaligste bezigheid wordt, ook in het opwassen, in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Derde wat hier aan de orde gesteld wordt, is de vraag, zo dan Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij ook nog sterven? Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Die vraag is logisch. Want als het waar is dat Christus in de plaats van al zijn kinderen is gestorven, waarom moeten wij, zegt de catechismus, dan ook nog sterven? En dan is het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Het is iets geweldigs, zegt de catechismus. De schuld des van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Hij ziet niet één van hun zonden aan. Nou, als dan het loon op de zonde de dood is, waarom moeten we dan het graf in? Zie, gemeente, het is maar al te duidelijk dat dat gebeurt. Enerlei wedervaart, zegt de prediker. De mensen die God vrezen en die God niet vrezen. Dezelfde pijn en dezelfde verschrikkelijke ziekte, dezelfde angsten, dezelfde benauwdheden, dezelfde schemertoestanden, dezelfde kindsheden, dezelfde psychosen, dezelfde lichamelijke en geestelijke ziekten kunnen Gods kinderen overvallen als de anderen. Het is bekend van vader Hellenbroek dat hij op zijn oude dag volslagen kind was. Een van de grootste lichten in de kerk Gods. En dat toen een vrouw die veel zegen onder zijn prediking had ontvangen, hem later bezocht en hem in een kamer met poppen zag spelen, want dat kan toch gebeuren dat een mens zo ver weg is, uitriep, is dat nu dominee Hellenbroek? Ja, zei hij. En toen brak hij even uit zijn schemer
Ja, zei hij, wat God doet, dat is wel gedaan. En hij ging weer verder met het spelen met zijn pop. Toen was hij er even uit. Gemeente, wij moeten ons geen illusies maken dat Gods kinderen op een standbeeld worden gezet. Maar ze worden van vezel tot vezel afgebroken. Precies als de ander. En nu worden wij uit de schrift onderwezen dat wij moeten sterven vanwege de zonde. Dat is heel duidelijk. Vanwege de schuld der zonde en het vonnis op de zonde, maar ook vanwege de toorn van God. Wel, die zijn alle drie door Christus weggedaan. En daarom mag ook aan sterfhuizen en mag ook op graven van Gods macht en majesteit en heerlijkheid en van Jezus overwinnende kracht worden getuigd. En als dat lijden kan, als men een beetje lijden kan ook op hen die zijn weggegaan. Wij mogen nooit, gemeente, tekort doen aan de eer en de heerlijkheid Gods. Maar het antwoord is kort en goed. Onze dood is geen betaling voor de zonde. Is wat. Leven maar weinig bij. Want er staat er dan toch maar, de bezondiging der zonde is de dood. Ja, dat is volkomen waar in alle gestalten. Maar vergeet niet dat Christus hier tussen staat als middelaar. En vergeet ook niet dat Christus, en dat woord wel voluit geldt voor hen die buiten Christus zijn. Want dat er betaald moet worden, dat is op grond van het evangelie duidelijk. En er zijn wel eens van zulke hoge schulden dat u denkt, hoe kom ik daar ooit vanaf? Maar één schuld is er bij u en bij mij, daar komen we nooit mee klaar. En dat is onze zondeschuld als we buiten Christus leven en buiten Christus sterven. Dat is de ernst van de zonde. Wanneer hier wat mij betreft een zandhoop ligt van 200 meter hoog, met een middellijn op de grond van ook 200 meter. Dat zal wel meer moeten zijn volgens de deskundige, maar dat doet nu niet ter zake. En u zou beginnen vandaag met één korrel weg te dragen. En God zou uw leven rekken, dan zou er toch een punt komen dat u ermee klaar komt. Maar aan de afbetaling van uw zonde komt geweld toe, maar ge komt er nooit mee klaar. Dat is het meest ontzettende van de rampzaligheid. Daarom moeten die jonge mensen achterin en hier vooraan nooit denken dat ze nog tijd genoeg hebben. Dat heb je niet. Je kunt zo in het ziekenhuis liggen, maar je kunt ook zo weggenomen worden. Je komt er nooit, nooit, nooit mee klaar. Dat zegt de schrift zeer duidelijk. Zo machtig als Gods ontfermingen zijn, zo afgrondelijk diep zijn zijn oordelen. Wat is het loon op de zonde? Vrees, broeging, wanhoop, twijfeling. Wat is de prijs der zonde duur? Kaïn zegt in zijn ongeloof de grootste leugen. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven zou kunnen worden. Dat is de taal van het ongeloof. Lopen er hier ook wat op. Die zeggen, mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven kunnen worden. Goddeloze taal. En Esau heeft het alleen maar gezocht om zijn eigen hartje te redden. Het ging hem niet om God. En Judas ging heen en vond zijn plaats. Gemeente, wat is dat een ontroerende zaak. En nu wordt hier gezegd dat Christus dat wegzinken in die eeuwige dood voor zijn volk niet alleen heeft ondergaan, maar dat hij ze ook opvangt als zij wegzinken in de tijdelijke dood. En dat hij met die dood raad weet. En dat die dood te vergelijken is met een insect die een vreselijke gifangel heeft. En die maar eenmaal steken kan en dan zelf moet sterven.
Dat weet u, die zijn. En zo heeft de dood eigenlijk zijn gifangel geboord in het lichaam van Christus. Maar hij vond zelf de dood. De dood is gedood. Dat is even wat. De dood is dood. Voor Christus en voor zijn kerk. Daarom is er bij het kruis, bij zijn graf en bij zijn opstanding worden zulke scherpe lijnen getrokken voor de hele kerk. Gemeente, het wil dus zeggen dat hoezeer de tijdelijke dood is gebleven, het strafrechtelijke eruit is. Dat is, gemeente, een geweldige zaak. Niet de bitterheid. Want die kan bitter genoeg zijn, maar het strafrechtelijke, het oordeelsmatige, zo dat die dood als een vloek ervaren wordt. Gemeente, de Heere neemt de straf uit het leven van zijn kinderen weg, als hij zegt, ik zal nooit meer op u toornen en ik zal nooit meer op u schelden. Maar hij neemt niet de kastijding over de zonde weg. Als David zondigt, dan zegt Nathan, als hij in de schuld valt, uw zonde is u vergeven. Maar aangezien gij God onteerd hebt en de vijanden hebt laten lasteren, zal het zwaard van uw huis niet weg. Gij zijt hen geweest een genadig God, hoewel wraakdoende over hun zonde. En dan is uit die wraak wel het element van de vergelding weg, in de zin van het strafrechtelijke, maar de bitterheid is er niet minder op. Want God komt hier aan deze zijde van het graf, zijn kerk, naar zijn kerk, en hij laat ze gevoelen dat het niet gering is om tegen een goeddoend God te zondigen. Dat is het zwaarst. Meent hij, dat is dat ongenoegen God in ons leven. En nu kunnen we beter bij God op de tuchtschool zitten dan bij de duivel in zijn apenkooi. We kunnen beter bij Gods tuchtschool naar de vruchtschool geleid worden dan dat we in ons leven maar aanwaaien en maar zien waar we terechtkomen. Want de Heere die heiligt de wegen die hij met ons houdt door het lijden heen. Het is niet verdienend en niet verzoenend, daarover is genoeg gezegd, maar wel erbij houdend. We kunnen niet zoveel hebben of we gaan de lucht in. En daarom, gemeente, houdt God ons aan de grond. Daarom zeggen de oude mensen, moet er een gewicht aan de klok hangen. Anders dan tikt hij niet, dan gaat hij niet door. En is dat niet zo, gemeente, moeten we het niet tot onze schaamte zeggen, dat God soms van die blokken aan onze benen bindt, en dat hij ons naar zich toe haalt, moeten we soms zeggen, naar zich toe slaat. O, als er honing aan die roede zit, als God ons dan bij zich haalt, opdat wij niet alleen der zonde afgestorven zouden zijn in Christus, maar ook dagelijks die zonde zouden afsterven. Onze dood is alleen een afsterving, dat wil zeggen een voltooiing, een afmaking van de heiliging, van het afstervingsproces, van het onstorven zijn en het dagelijks sterven. Gemeente, dat zijn de medicijnen uit de medicijnkast van God. Die smaken niet zo lekker. Maar achteraf zijn ze bijzonder zoet. Je kunt van de dokter ook wel eens wat krijgen, dat je misschien zegt, nou ik wil het die zelf maar doorslikken. Maar achteraf zeg je, maar het heeft toch geholpen. Het was toch een probaat middel. Gemeente, zo heeft God van die medicijnen om ons los te maken. En onze liefde tot onszelf en tot de wereld en tot de zon te doden. Een afsterving van de zon. Daar komen we ook op terug bij die volgende vragen. maar we willen u nu nog de aandacht vragen voor het laatste en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is even wat. Die machtige doop. Die cipier. Die beul. Die scherprecht. Die laatste vijand. Dat wordt een knechtje van God. Om zijn kinderen de deur netjes open te doen. Dat ze mogen binnengaan in het eeuwige leven. Nou, daar val je toch van achterover. Dat is nou het evangelie. En dat die dood nu vanuit de verzoening en de verlossing in dienst staat van Christus, van God, van de Geest, al Gods kinderen thuis te brengen. Want gemeente, zolang wij in deze tabernakel zijn, zegt de apostel, zuchten wij bezwaard zijn. Paulus spreekt van zijn doodslichaam, lichaam des doods. Dat hebben we de vorige keer gezien, dat is niet omdat het lichaam minder is dan de ziel, maar het wil eigenlijk zeggen van ons hele aardse bestaan. Daarin zuchten wij, zegt de apostel. En u behaagt het God om ons van stap tot stap af te breken. Doordat bij oudere mensen, ja, het gaat met mij steeds minder worden. Ogen worden minder, mijn oren worden minder. Heb u er wel eens de voetstappen van Christus in gehoord? Heb u wel eens het naderen van deze zaligmaker daarin gemerkt? Of moet u zeggen, daar ben ik vreemd aan? Dan moet u het ook niet zeggen. Maar dan hebt u het wel te bedenken. Wat dat wezen zal om die zaligmaker onaangediend te ontmoeten. Meente, dat gaat van stuk tot stuk. Aan Christus gelijkvormig, in dit geval aan zijn dood. En nu is het de mens gezet eenmaal te sterven. Ook de kinderen Gods. Gemeente, het is maar een goedheid dat alle mensen sterven. Omdat wanneer de zonde eeuwig zou worden gediend, dan was de aarde een hel. Naarmate de mensen ouder worden en nog fit zijn, worden de ongerechtigheden meer. God maakt er een keer een eind aan. Maar het is ook nog een stuk barmhartigheid dat God zijn kinderen lichamelijk niet wegneemt. Zomaar, als Henoch en Elia. Dan zouden wij precies weten wie de behouden waren en wie de verloren waren. Het kan nog een stuk barmhartigheid zijn als God er een sluier over legt. Maar nog veel meer als wij mogen weten dat onze dierbare doden bij Christus zijn. Bij God zijn. Doorgaan. Meent er wat een evangelie. Als Jacob zijn uiterste licht, bevel aan zijn huis geeft, met zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen bezig is, en ze zegenend toespreekt, dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat is even groot. En David zegt, al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods. Ik zou niet vrezen, want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Paulus zegt aan het eind van de baan, ik heb de goede strijd gestreden. De kroon ligt klaar. Sterven is voor Gods kinderen erven. Wat een troost. Bekers vol. Die worden uitgereikt. Dit is de poort des Heren. Gemeente, wat een geluk. Want ook de zonden na de genade die ontvangen is, kunnen zo druk, zo benauw. Leven, dat is een uitwonen van de Heer. En inwonen, dat is bij de Heer zijn. Gemeente, dat is, sterven wordt erg. En dat geeft aanleiding om hier de vreemdelingschap te betrachten. Staat haaks op het levensgevoel van deze tijd, waar iedereen schreeuwt de aarde trouw, en hier op aarde langzaam maar zeker de zaken vatbaar maken voor het koninkrijk Gods. Maar Paulus, die allerminst van luiheid of traagheid zou kunnen worden beschuldigd, Paulus die zegt, ik wil liever overkleed worden. Tekst die vaak misbruikt wordt. Want dat betekent dat hij eigenlijk liever met de kinderen Gods in het laatste uur zo in één keer in de eeuwigheid kwam. Overkleed. Over de linie van de dood, zo uit. Dan ontkleed. Dat wil zeggen ontdaad. In het graf neer te dagen. Gemeente, de dood moeten we niet onderschatten. Hij is de laatste vijand. En ook in het leven van de kinderen Gods kan er een bijzonder optie zijn tegen de dood. Maar de Heer Jezus zegt, vrees niet. Gelooft alleen. Er is er één die meegaat over dood en graf heen. En dan is het leven Christus en het sterven gewin. Kennen wij dat heimwee, gemeente? Dat heimwee, dat verlangen naar huis. Naarmate de lasten zwaarder worden. Naarmate de moeite zich vermenigvuldigen. Er zit nog veel van ons vlees bij. Naarmate wij zelf van dag tot dag dieper in ons eigen verderf inkijken. Dat wij wat voor God betreft twee linkerhanden hebben. En naarmate de zonde ons benauwt. Dat heimwee naar huis. Zalig die dat heimwee heeft, want die komt thuis. En zalig die dat verlangen heeft, want die komt ook thuis. En dan mag de kerk opvallen en de kerk mag gesmaad worden. Maar zalig die aan het eind van de baan zeggen met die Putterse vrouw, eindelijk naar huis. Meente, dat is het. En daar hebben we onze taak, dat wist die vrouw ook en nog velen ook, in allerlei gemeenten, ook in onze gemeente. Maar als het er ook aankomt, dan zegt Paulus, het sterven is mij gewin. Meente, dat is het gedragen worden. Gedragen worden als alles ons ontziet. In die eeuwige vaderhand. Neemt u, daar zijn er die met duidelijkheid weggaan. God zij gedankt. Daar zijn er ook die met de nachtschuit vertrekken, zeggen de oude mensen. En daar heeft de Heer zijn wijze redenen voor. Wij zijn nogal erg op die laatste woordjes. Dat kan van betekenis zijn, maar de Bijbel die heeft meer over het leven dan over het sterven. Worden maar drie sterfbedden behandeld in de Bijbel, waarin mensen naar de hemel gaan, naar God gaan. Die zijn belangrijk, kostelijk. Maar de meeste sterven oud en der dagen zat. Wat hoor je nou van Job aan het einde? En van Isaac? En van Abraham? Noem maar op. Oud en der dagen zat. Daar kan alles in zitten, gemeente, tot en met de kindsheid toe. Er zijn mensen die een heel benauwd leven hebben. En die een ontzaggelijke ruime uitgang krijgen. Jij. God is vrij. Maar dit is waar. Dat een slordig leven van een christen geeft een benauwde uitgang. Bereid uw huis. Zet de zaak op orde. Neem uw maatregelen. En u mag aan iedereen denken, denk ook eens aan de gemeente, aan de kerkelijke gemeente. U mag gerust uw testament maken. Dat is hard nodig. Er is geen zekerder ding dat uw dag komt. En waar gaan uw goederen heen? Naar uw kinderen, zegt ge uitstekend. Naar de neven en nichten, nou, dan gaat de staat met meester slepen. U weet dat wel. Denk eens aan die gemeente. Denk eens aan zo'n kerkvoogdij. Die voor ontilbare lasten soms te. Zou het nou niet zaak zijn, en is dat in het verleden ook niet veel te weinig gebeurd, dat de arbeid in Gods Koninkrijk, in zending en ook in opleiding van predikanten, en de arbeid van de plaatselijke gemeente ook testamentair is bedacht werd, en dat nou eens goed voor ons zet. Zeg maar, daar zal het bij mij niet aan breken. Zo ook een stukje gemeente geloofsleven in de praktijk. Een nauw leven, gemeente, kan een ruime uitgang geven. God is vrij. Maar dit is van grote betekenis, dat wij leven uit genade. Elke dag opnieuw. Het sterven buiten Christus is ontzettend. De Bijbel spreekt er ontroerend over. En dan mag ik u vermanen. Opwek. God heeft er geen lust in. Hij heeft er geen plezier in. Al heeft volgens uw ongeloof God alles tegen. Maar ik kan u bezweren dat God er geen lust in heeft. Hij heeft er geen lust in dat u verloren gaat. Dat u wegzinkt in de toren Gods. Hij heeft er geen lust in dat ge daar met een groot vraagteken voor uw ogen van deze aarde weggaat. Maar hij heeft lust in uw behoud, in uw redding. Want de Heer is veel gewilliger om een mens zalig te maken, dan dat een mens zalig gemaakt wil worden. Opdat ge de vermaning ter harte neemt, zijn stem zult horen. En dat alle mensen die geslingerd worden tussen hoop en vrees, er zijn mensen die dermate bestreden worden, dat zij soms meer in duister lopen dan in het licht. Dat ze een heel enkele keer geloven. Dat is niet tot eer van God, het is wel even groot, maar het is niet tot eer van God. En u hebt dan ook wel heel sterk gevoelsmatig de dingen voor. Maar u zegt dat moet er zijn, inderdaad. U moet de grond onder uw voeten hebben. Die grond ligt niet in de wisselvalligheid van uw stem. Maar die grond ligt in het kruisoffer van Christus, toegepast door de geest. Door het geloof in de zaligmaking. En alles wat daarmee in verband staat. Wil toch niet het werk Gods ontkennen. God wordt er echt niet groot door gemaakt. Als ge de dag der kleine dingen in uw leven veracht, ga er ook niet op zitten, maar wees er werkzaam mee. Opdat de Heer u een meerdere zegen mocht geven. Want daar gaat het om. Onuitsprekelijk is het voorrecht wanneer wij zo mogen leven en sterven, gemeente. Er staat in de prediker dat de dag des doods is beter dan de dag van de geboorte. Hoe die man dat precies bedoeld heeft, van hem uit, dat laat ik nu in het midden. Maar het is een waarheid, geweldig, dat de dag des doods is voor een christen beter dan de dag van de geboorte. Want zalig zijn de doden die in de Here sterven. Ja, van nu aan, de geest zegt het opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen met hem. Amen. Wij zingen samen uit Psalm. ...115... en daarvan de versen 7 en 9. Psalm 115... vers 7 en 9. Thank you.
Heere, wij danken u dat gij ons licht geschonken hebt over ons pad. Al onze paden eindigen wat deze aarde betreft in het graf. We hebben het gezongen. We hebben het gehoord. We hebben het onuitsprekelijk wonder vernomen dat gij de dood van karakter hebt veranderd. En dat Paulus hem daarom tart. Dood, waar is uw overwinning? Waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Nu bidden wij van u, dat wij die allen door de dood ontvangen zijn, in ons en buiten ons. In deze oefeningen worden gebracht, menigeen ontwaakt, de roepstem, maar dat ook menigeen met u klaar komt, met uw woord. En dat verstaan mag worden dat er geen machten en demonen en krachten, geen ongeloof, geen twijfel, geen aanvechting is opgewassen tegen hem, de Heer Jezus, die de sleutels van het graf en van de dood om zijn gordel draagt. Laat dat menigeen ervaren die tot de onuitsprekelijke vreugde en blijdschap komt. Wil gij met ons zijn in deze avond verder, in de week die voor ons ligt, ieder ons sterken voor de taak waartoe wij geroepen worden, opdat we elkander niet vergeten in de voorbeden, die we ook in de afgelopen week zo krachtig hebben gevoeld, toen gij ons hebt doorgedragen. Wil gij, Heere, ieder persoonlijk in eigen weg sterken, in eigen taak, in eigen roeping, getrouw maken en bekwaam maken en verlos ons van de boze, in welke vorm of gestalte ook. En laat uw aangezicht nog lichten over de gezinnen, de ouders en de kinderen. Verhoor ons in Christus' naam. Amen. Psalm 73, vers 12 en 13 is onze slotzang. Psalm 73, vers 12 en 13.
Vraag dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u.